gewoon geen controle hebben over dingen. Dat is een, soms een naar gevoel. Maar dan mogen we weten dat u controle heeft over alles. U bent de Almachtige. U heeft alle soevereiniteit in hemel en op aarde. Dank u wel dat u zegt: aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heer, ik dank u wel, Heer, dat we u mogen prijzen. Heer, dat u alle macht hebt, Heer. Heer, en als er een angstgevoel is van we hebben geen controle over situatie en dingen die glippen ons uit de handen of we worden bang van dingen. Heer, dan mogen we opkijken naar u. Heer, u bent de sterkte. U bent onze sterkte. David zegt, ik kijk met mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? De hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Heer, we danken u wel, Heer, dat u onze sterkte bent. Dat u ons kracht geeft. Dat we mogen vertrouwen op uw goedheid. Dat u hier bent, Heer, in elke situatie van ons leven. De stormen die we hebben gezongen. Heer, we mogen daar eigenlijk op varen. Heer, en u leidt ons. Heer, en ik bid vanochtend, Heer, dat we ons hart mogen openen. Om een stuk van uw waarheid te ontvangen. Heer, wij houden van uw woord. Heer, we willen een gemeente zijn die van uw woord houdt. Die het woord van God hoog houdt. Heer, we willen ook leren door de Heilige Geest gedreven. Dat we het woord ook mogen tot ons nemen. Dat we studenten van het woord ook mogen zijn. Dat wij rechte sporen zullen maken in de verkondiging van het woord. Zoals Paulus Timotheus opdraagt. Om een arbeider te zijn die zich niet behoeft te schamen. Heer, wij danken wel. U bent hier met uw Heilige Geest. Heer, wij openen ons hart. Heer, om een stuk van uw almacht, van uw grootheid te zien van Jezus, halleluja, amen. 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 Jullie mogen zitten. Goedemorgen. Goed iedereen weer te zien. Ja, en de gasten wil ik natuurlijk van harte welkom heten. Of als je nog niet zo vaak bent geweest, van harte welkom in de Helperkerk. Er zijn heel wat mensen uit de gemeente zoals je ziet. Maar hierachter is het stampvol in de ontmoetingsruimte. Daar is Kids Praise. En het is soms zo jammer. Ik dacht, aan bidden, ik denk, we moeten het dus toch even regelen. Gewoon af en toe eens even een live verbinding. Dan schakelen we even over hierachter. En even zien hoe zij God aanbidden. Dat zijn alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Met de Kids Praise Band. En dat is een geweldig feest. Eén keer per maand doen we dat. Alle kinderen, kids bij elkaar. En daar is natuurlijk ook best wel veel leiding voor nodig. En gelukkig hebben we dat. Ik wil vanochtend met jullie spreken over een thema. En het thema heet: God staat toch wel zeker aan mijn kant? Uitroepteken, vraagteken. God staat toch wel zeker aan mijn kant? Yes. Heeft een bijzondere ontwikkeling gehad, deze preek. Want het is begonnen toen we 's avonds een dagboekje. We lezen altijd een dagboek met de kinderen. En daar werd Deuteronomium 31 vers 8 uitgelegd. En dat is een fantastisch hoofdstuk. Echt. Misschien als je de Bijbel hebt, open dat misschien even met mij. Zou even iemand water kunnen halen? Deuteronomium hoofdstuk 31 en dan vers 8. Dit is de leiderschapstransitie van Mozes naar Jozua. En dat is een fantastisch vers hier in Deuteronomium 31 vers 8. Dus we lazen dat, ik denk, wauw, dat wordt mooi. En soms kun je dat hebben, je leest een verhaaltje, je denkt, wauw, mooi, geweldig. En dan is de slotconclusie iets van denken, oh, die zag ik niet aankomen. Die had ik niet verwacht, deze slotconclusie. En dat was met dit stukje ook. En dat heeft mij getriggerd om dit onderwerp helemaal uit te diepen. God staat toch wel zeker aan mijn kant. God staat aan mijn kant. En in Deuteronomium 31 vers 8 staat, je kunt dat ook hier meelezen. De Heer nu is het die voor u uitgaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Wauw. En ja, bedankt. Dus we lazen hierover en ik hou van dit gedeelte. Ik vind het een fantastische leiderschaptransitie. Mozes, die bemoedigt Jozua. Wees sterk, wees niet bevreesd. Je gaat het land in, want God is met je. God heeft dit land ons gegeven. Dit is een belofte. En Mozes is 120 jaar oud. En hij mag het land helaas niet zien, niet in. Maar hij wil het volk bemoedigen. En wat zegt het dagboekje dan hier verder? En daar was een conclusie, zag ik even niet aankomen. En die zei van, ik heb van mijn aardse vader geleerd wat we van onze hemelse vader leren. En dat is het dubbele punt. Ik mag erop vertrouwen dat God aan mijn kant staat, wat ik ook doe. En dat mag jij ook. Dat was de slotconclusie. Je kunt dat wel eens hebben, je leest het voor en ik lees het voor. Ik denk, hè? Dus heb ik die zin nog een keer gelezen. Waar staat die nu echt? God staat aan jouw kant. Dan mag je op vertrouwen. Wat je ook doet. En jij mag dat ook doen. Dus toen is het thema ontstaan. Van, God staat toch zeker wel aan mijn kant? Uitroepteken. Vraagteken. En het interessante vind ik. Ik ben toen een beetje gaan kijken. Ook naar wat theologen, eigenlijk schrijven, de hedendaagse theologen. Preken een beetje gaan beluisteren. Liederen gaan analyseren. En heel veel wordt eigenlijk hierover geschreven. Kom ik achter, maar als je een beetje erin verdiept. Over dit thema. God staat aan jouw kant. En dan vind ik het altijd wel interessant om te kijken. Wat zegt het woord? Wat kom je tegen in het woord? En dan moet je dus Deuteronomium 31 natuurlijk zeker in zijn verband lezen. En dat wil ik dus ook even met jullie doen. Wat staat hier nu precies in Deuteronomium 31? We hebben nu vers 8 gelezen. Maar dan lees ik even het hoofdstukje. Jozef volgt Mozes op, vers 1, 31, Deuteronomium 31. Daarop is Mozes deze woorden tot heel Israël gaan spreken. En hij zei tegen hen, ik ben heden 120 jaar oud. Ik kan niet meer uitgaan of ingaan. Bovendien heeft de Heer tegen mij gezegd, u zult deze Jordaan niet oversteken. Mozes die spreekt tegen het volk en ze staan bij de Jordaan. Ze zijn op het punt om het land in te nemen. De Heer uw God, hij zal voor u uittrekken. Hij zal voor u overtrekken. Hij zal deze volken van voor uw ogen wegvagen. En u zult hen uit hun bezit verdrijven. Jozua zal voor u uittrekken, zoals de Heer gesproken heeft. En de Heer zal met hen doen zoals hij met Sihon en Och, koning van de Amorieten, en met hun land gedaan heeft, die hij weggevaagd heeft. Wanneer de Heer hen aan u gegeven heeft, moet u met hen doen overeenkomstig alle geboden die ik u gegeven heb. Wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug. Want het is de Heer uw God die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Nou, dit is een stuk. Natuurlijk fantastisch. Hè? Mozes die het volk bemoedigt. Ga door. God heeft beloftes gegeven. En God is niet een God die zijn belofte verbreekt. Hij zal je niet begeven en hij zal je niet verlaten als je in zijn belofte blijft staan. En ga en wees sterk. Ga hierin en door. En dan vers 7 roept Mozes Jozua bij zich. En wil Jozua specifiek bemoedigen. En dan kun je lezen hier in vers 7. En Mozes riep Jozua en zei tegen hem voor de ogen van heel Israël. Wees sterk. En moedig, want u zult met dit volk het land binnengaan dat de Heere hun vaderen gezworen heeft hun te geven. En u zult het hun in erfbezit laten nemen. De Heere nu is het die voor u uitgaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Ongelooflijk. Hier kunnen we ontzettend veel kracht aan uithalen. God is met Jozua. Jozua was in een jarenlange training bij Mozes. Je leest ook verschillende keren dat hij was in de tent van Mozes. Hij verbleef, hij leerde. Hij had een dienende houding. Hij was trouw. Trouw aan God, was trouw aan Mozes. En Mozes die bemoedigt hem ten overstaan van het hele volk. En wees ook sterk. En de Heer gaat met je uit. En dat is natuurlijk zo. Als God iets heeft gezegd. Als God in je leven komt. Als God je leven verandert. Dan mag je weten dat hij met je meegaat. Dat hij je wil helpen. Dat hij je wil bemoedigen. En de naam van de Heilige Geest is bijvoorbeeld ook de helper. Hij wil je helpen. Hij wil je bijstand verlenen. Hij wil je leven leiden. Ja, de Bijbel zegt hij wil je leidsman zijn in het voleinder van het geloof. Hij wil elke stap met je meegaan. Hij wil je helpen. Maar het hoofdstukje zie je nog niet over. Hè? Als je dit tot hier leest, dan kun je zeggen, ja, maar God staat aan mijn kant, net zoals God aan de kant van Jozua staat. Nou, in vers 16. Kijk, en dit is natuurlijk fantastisch. Goed bedoeld. Hè? Mozes die het volk bemoedigt. Mozes die Jozua bemoedigt. Maar dan is er ook nog een God die spreekt. En die zegt, ja, fantastisch. Maar weet je wat er gaat gebeuren? Het volk gaat mijn verbond verlaten. En het volk Israël zal afvallig zijn. Dat kun je in vers 16 lezen tot met 22. Waarin God ook zegt, je moet een lied schrijven. Ja, waarom? Nou, een lied heeft enorm veel kracht. Als je het zingt, als je de teksten opnieuw zingt, dan komt dat in je systeem te zitten. Nou, en we gaan even lezen en dan gaan we even op verder. Waarom moesten nu een lied zingen? Een lied van Mozes. Dat is natuurlijk een fantastisch thema, want dat komt in de Openbaring ook terug. Het lied van Mozes, dat weer wordt gezongen. Maar dat is voor een andere preek. Vers 16. De Heer zei tegen Mozes, zie u gaat bij uw vaderen te rusten. Het is bijna je einde voordat je gaat sterven. Dit volk zal opstaan en als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar ik naartoe ga aangaan. In het midden van dat land. Het zal mij verlaten en mijn verbond dat ik ermee gesloten heb verbreken. Dan zal mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen. Zodat zij opgegeten zullen worden en veel verschrikkelijke dingen in noden. En noden zullen het volk treffen. Zodat het op die dag zal zeggen, hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen omdat mijn God niet in ons midden is? Vers 18. Ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen. Vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft. Want het heeft zich tot andere goden gekeerd. En nu schrijf voor u dit lied op en leer het de Israëlieten. Ik leg het hun in de mond, opdat dit lied voor mij een getuige is tegen de Israëlieten. Want ik zal dit volk brengen in het land dat ik zijn vader onder ede beloofd heb. God is wel trouw aan zijn belofte. Hij gaat dat wel doen. Een land dat overvloeit van melk en honing. En het zal eten, verzadigd en vet worden. Dan zal het zich tot andere goden wenden en hen dienen. En ze zullen mij verwerpen en mijn verbond verbreken. Ongelooflijk, hè? Is God zo met je? Is God zo voor je? Heb je een land overvloeiend van melk en honing? En ga je andere goden dienen? Dat is toch onvoorstelbaar. Hè? Maar het gaat gebeuren. God zegt, dit gaat gebeuren. Het is heel mooi wat je hebt gezegd. Je hebt het volk bemoedigd. Je zegt, we moeten sterk blijven. En God gaat ons dit land geven. Maar God geeft even een insight. Hè? Maar God is alwetend. God weet ook al wat in de toekomst zich af gaat spelen. En hij zegt even tegen Mozes. Even zo. Hey, even terug naar wat belangrijk is en wat gaat gebeuren. Dit volk gaat mijn verbond verbreken. Vers 21. En het zal gebeuren wanneer veel verschrikkelijke dingen en noden het volk getroffen hebben. Dat dit lied dan voor zijn aangezicht als getuige zal antwoorden. Want het zal niet vergeten worden of uit de mond van zijn nageslacht verdwijnen. Want ik ken zijn overleggingen die het heden maakt. Voordat ik het breng in het land dat ik hun onder ede beloofd heb. Mozes schreef op die dag dit lied. En hij leerde het de Israëlieten. Dus God grijpt in een zekere zin in. En hij zegt, ja, dat is fantastisch. En ik ben trouw aan mijn belofte. Maar het volk gaat wel andere goden dienen. Gaat het verbond verbreken. Maar God die zegt aan alle kanten, doe het niet. Doe het niet. Ik geef toch een fantastisch land. Oh, voer het van melk en honing. Wat kan ik nog meer doen? Nou, ik kan jullie een lied leren. He, dat jullie de tekst gaan leren en over opnieuw dat lied gaan zingen. En dan dit ook beleiden. En dat jullie niet het verbond gaan verbreken. Dat kan ik doen. En leer dit lied. Dus instructies van God aan Mozes. Nou, als je deze tekst dus, ik ga met je mee, ik zal je niet verlaten. In deze context plaats, is het natuurlijk voorwaardelijk. Toch? God gaat met Mozes mee, is met Mozes meegaan. Maar God gaat ook met Jozua mee. He, maar het volk gaat het verbond verbreken. En als je dat in het verband even leest met de slotconclusie van deze dagboekschrijver, is het natuurlijk heel wonderlijk dat hij zegt van, God staat aan jouw kant, wat je ook doet. Nee. Als je in de Bijbel kijkt naar voorbeelden, en ik wil heel graag, als jij een voorbeeld hebt, dan wil ik heel graag dat je die mij aandraagt. Want ik heb het niet gevonden. Dat God zegt, dat iemand ziet op aarde, zo rechtvaardig, zo fantastisch. En zo God vreest, die zo dicht bij God leeft, dat God zegt, ik sta aan jouw kant. Wat je ook doet, ik ga jou volgen. Ik ga jou helpen. He, wat je plannen ook zijn, het zal gelukken. Nee, elke keer als er een interactie is tussen God en de mens, dan laat God zien wie hij is. Een God vol van liefde, vol van barmhartigheid. Die wil niet dat het volk zondigt. Waarom krijgt Mozes de instructie om dit lied te schrijven? Omdat God niet wil dat we het verbond verbreken. Maar God laat altijd zien wie hij is. En ik zie niks anders in de Bijbel dan God zegt en ons uitnodigt in je leven komt en zegt van je mag aan mijn kant staan. Je mag aan mijn zijde komen te staan. Ik zal voor je uittrekken. Dat is een heel mooi mooie Bijbeltekst in Jesaja 5, vers 13 tot met 15. Daar heeft Jozua een ontmoeting met Jezus. Met de engel des Heren. En als je een Bijbel hebt, slaat op. Dit is een heel interessant passage. Jozua 5, vers 13 tot met 15. De bevelhebber van het leger van de Heer staat erboven. Het gebeurde toen Jozua bij Jericho was. Dus net voor Jericho. Ze waren het land al ingetrokken. Ze hadden al in die belofte gestaan. Dat God met hen mee zou gaan. Dat God hun het land zou geven. Maar het was een gigantisch obstakel natuurlijk. Jericho innemen. Ze stonden voor Jericho. Jozua sloeg zijn ogen op en hij zag en zie. Er stond een man met de hoofdletter M. Die voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging naar hem toe. En zei tegen hem. Hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Dus even vrij vertaald. Staat u aan mijn kant of staat u aan de kant van mijn tegenstander? Hij zei, nee, ik sta niet aan jouw kant. Huh? Zeg God, ik sta niet aan jouw kant. Nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heer. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozef zich met zijn gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn Heer tot zijn dienaar spreken? Jozef begreep, dit is de Zoon van God. Dit is God zelf. Ik moet hem aanbidden. En God is niet gekomen om te zeggen, ik sta aan jouw kant. Ik ga even jou een oorlogje helpen. En toen zei de bevelhebber, vers 15, van het leger van de Heer tegen Jozua, doe uw schoenen van uw voeten. Want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Een soortgelijke ontmoeting zoals Mozes ook had bij de brandende baamstruik. Heeft Jozua nu hier met de bevelhebber van het leger van de Heer. En interessant is dat deze bevelhebber zegt niet, ik sta aan jouw kant. Ja, hoewel dat natuurlijk zo was. Want de belofte van het innemen van Jericho was wel duidelijk. En ze stonden in die belofte. Maar God laat hier zien, van het gaat niet om de vraag dat ik aan jouw kant sta, maar andersom. Of jij aan mijn kant staat. En als je om je heen kijkt, zie dat gewoon, heb ik voorbeelden te over. Ik op een gegeven moment dacht ik, ik moet nu stoppen. Van mensen en wereldleiders en die dit allemaal zeggen. Als je deze theologie aanhangt, van God staat aan mijn kant. God vecht voor mij. Dan is het een hele gevaarlijke theologie. Een hele grappige vond ik wel. Dat is Tyson Fury. Ik ken Tyson Fury. Dat moet jij kennen, hè? Ja. Dat is een MMA-vechter. Dat is, als je dat ziet, dan mag je mag alles doen. Je mag carbon de blauw slaan. Je mag worstelen. Je mag alles doen. En hij had gewonnen 2 weken terug. En hij wil getuigen, hè, van God. Hij is trouwens wel een oprecht christen. Ik heb veel getuigenissen van hem gezien op televisie. Dat is wel heel interessant. Maar wat hij dus zegt, hè, van wist je, of dus zegt de verslaggever, wist je wel dat je zou winnen? En dan zegt hij, I knew no weapon formed against me shall prosper. Hè? Dat is Jesaja 54, vers 17. Hè? Dat geen aanklacht, dat niet zou... Het zal niet gelukken. Aanval van de vijand. Nou ja, wel wat klap op zijn gezicht gehad. Maar het interessante is, hè, dit is ook in deze lijn van denken. Hè, ik wist, hè, no weapon for me shall prosper. Ik ga deze wedstrijd winnen. Een paar weken terug heb je een minister van het kabinet van Trump. En ik weet niet of je dat weet, maar tussen Amerika en Canada loopt het ook niet zo lekker, zo soepeltjes. Vooral met de handelsafspraken gaat het niet zo super. En zegt een minister van Trump, Peter Navarro, die zegt, there is a special place in hell for Justin Trudeau. Dus deze Amerikaanse minister die zegt, er is een speciaal plekje in de hel voor de Canadese premier. Zo, God staat aan mijn kant. En de premier van Canada die zal zeker een plekje krijgen in de hel. Ja. Of Joe Biden deze week. He, die moet stemmen winnen natuurlijk. En die zegt, ik ga elke week naar de mis. En ik zeg de rozenkrans dan altijd op. Het brengt mij rust. Waarin de conservatieve tak van de Republikeinen zeggen, wij hebben nieuws voor jou. En dat is uit Jesaja 1 vers 15. En daar staat, wanneer u uw handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u, zegt God. Ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister ik niet. Uw handen zitten vol bloed. Zo. God staat aan mijn kant. Hè? En dat doelt op zijn standpunt ten opzichte van abortus. En nou, nog een voorbeeld. Ik heb hier een aantal quotes van Hitler bijvoorbeeld. In een boek wat niet gelezen mag worden, doe ik toch een quote. Spijt me. Maar in zijn boek Mein Kampf, in hoofdstuk 2, zegt hij, ik heb hem hier wel vertaald. Ja, ik geloof dat mijn handelen in overeenstemming is met de wil van de almachtige schepper. Dit was zijn boek, Mein Kampf. Mijn strijd. God staat aan mijn kant. Nou, in een gebed wat hij uitsprak op 1 mei 1933, zegt hij het volgende. Ik zie net aan de macht gekomen. Zegt hij, we vragen de Almachtige niet, Heer, maak ons vrij. Dat is natuurlijk vertaald even, hè? Voor alle duidelijkheid. We willen zelf actief zijn en werken. Samenwerken. Als het uur komt dat we voor de Heer staan, dan kunnen we tegen hem zeggen, Heer, u kunt zien dat wij veranderd zijn. Het Duitse volk is niet langer een volk van oneer en schande. Een volk dat zelfdestructief is en laf. Nee, Heer, het Duitse volk is nu een volk dat sterk is in geest, sterk in doorzettingsvermogen, sterk in de bereidheid om alles te verdragen als offer. Heer, zegen onze strijd en onze vrijheid en daarmee het Duitse volk en het vaderland. Dat was zijn gebed. Op 1 mei 1933. Nou, en tijdens de Rijksdag in 1936 Het is niet dat het zomaar een quote is wat op zichzelf staat. Dat hij dacht, ik moet ook een beetje de christenen aan mijn kant krijgen. Nee, hij geloofde dit oprecht. Zegt hij dus tijdens zijn toespraak bij de Rijksdag, 1936. Zegt hij, ik geloof dat ik vandaag handel naar het beeld van de almachtige schepper. Door de Joden van ons af te schudden. Zodat ze ons niet meer kunnen schaden. Ik vecht voor het werk van de Heer. God staat aan onze kant. Als je dit leest, is het natuurlijk een super gevaarlijk. Hè, om deze theologie tot je te laten werken. Hè, van God staat wel even aan onze kant. Ik heb nog twee voorbeelden. En dan stop ik ook. Berlusconi. De ex-premier hier in Italië, die misschien ook weer aan de macht gaat komen, zegt, ik ben de Jezus van de politiek. Ik geef elke dag mijn leven voor jullie. Ja. Of Mugabe. Die is overleden, nog niet lang geleden. Die zegt, ik heb in belangrijkheid Jezus verslagen. Ik ben vaker verrezen dan hij. Jezus verrees maar één keer. Ik ben meerdere keren verrezen. En deze keer niet. Laatste keer niet. Ja. Nou, ik kan doorgaan. Op een gegeven moment dacht ik, stop met die voorbeelden. Want ik moet mijn woord ook kwijt. Maar om u maar aan te geven van, elk land kent dat natuurlijk ook wel. Ja, dat we denken, God staat voor ons. God staat aan mijn kant. Hij zal voor mij strijden. En een lied wat het zeer goed weergeeft. Is een lied dat in 1964 al is geschreven door Bob Dylan. En dat zegt met God aan mijn zijde. With God on our side. En ik wil het toch even laten zien. Waar hij dus door de geschiedenis heen gaat. Je moet even kijken van, hey, dit is 1964. Vietnamoorlog is net geweest. Amerikaanse schrijver. Protest. Zanger. Maar moet kijken, het gaat mij specifiek om de tekst. En hij beschrijft dus ten eerste hoe de mensen naar Amerika varen. Hè? De Indianen verdreven met God aan hun kant. Hè, de Indianen die vielen. Hè? Maar het land was jong. Maar had God aan zijn zijde. En dan had je de burgeroorlog, dat is de volgende oorlog. En mij is geleerd de namen van deze strijders te leren als helden. Met wapens in hun hand hadden ze God aan hun zijde. De Eerste Wereldoorlog kwam en die ging weer voorbij. De reden voor de Eerste Wereldoorlog heb ik nooit begrepen. Maar ik heb geleerd, ik heb hier de tekst. Ik heb geleerd om het te accepteren in de Eerste Wereldoorlog met trots. Want je telt de doden niet als God aan je kant is. De Tweede Wereldoorlog kwam en ging ook weer voorbij. We vergaven de Duitsers. En toen werden we vrienden. Hoewel ze 6 miljoen Joden hebben vermoord. In de ovens werden ze vermoord. Maar de Duitsers hebben nu ook God aan hun zij. Volgende vers. Ik heb geleerd om de Russen te haten. Gedurende mijn hele leven. Als een volgende oorlog komt, dan heb ik geleerd, wij moeten de Russen tegen hen vechten. Ik heb geleerd om hen te haten. En om angst voor hen te hebben. Hè? Maar vrijmoedig het accepteren. Deze strijd, want God is aan onze zijde. Volgende vers. We hebben nu wapens, chemische wapens. En als het nodig is, dan zullen we die gebruiken ook. Eén knop op de druk. Eén druk op de knop, sorry. En die wordt de wereld ingeschoten. Maar je vraagt nooit, of stelt nooit een vraag aan God, als God aan je kant is. Heel veel uren, 's nachts heb ik hierover nagedacht. Dat Jezus Christus verraden was door een kus. Maar ik kan niet voor jou denken. Jij moet het zelf beslissen. Of Judas Iscariot God aan zijn zijde had. Laatste vers. Nu ga ik stoppen. Ik ben confused, weary as hell. Ja, hoe moet je dat vertalen? Ja, het is met geen pen te beschrijven. De woorden vullen mijn hoofd en die vallen ook weer op de grond. En dan is een slotconclusie. Als God aan onze kant is, dan laat hij de volgende oorlog stoppen. Laten we naar dit lied luisteren.
Oh, my name, it ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I started right up there. The laws to abide. But the land that I live in inside, all the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charge, the Indians fell. The cavalry's charge, the Indians died. The country was young with God on its side. The Spanish American war had its day, and the Civil War too was soon laid away, and the names of the heroes with guns in their hands and God on their side. The First World War, boys, it came and it went. The reason for fighting I never did get, but I learned to accept. You don't count the dead when God's on your side. The Second World War, boys, it came to an end. We forgave the Germans and then we were friends. Though they might have the question, was God on our side? I've learned to hate Russians all through my whole life. If another war comes, it's them we must fight. To hate them, when God's on your side. Too many dark hours I've been thinking about this. That Jesus Judas Iscariot had God on his side.
We tortured some folks. We did some things that were contrary to our values.
Staat er wel in, hè? Ja, als God werkelijk aan onze kant is, dan zou hij de volgende oorlog stoppen. Weet je, God is onze helper. Hij wil voor ons uitgaan. En ik moest ook zo denken, vaak zijn dat deze teksten, bijvoorbeeld Jesaja 54, vers 17. Hè? No weapon formed against me shall prosper. Ik heb even hier de vertaling in het Nederlands. Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd zal niets uitrichten. En elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de Heer. Het erfelijk bezit van de dienaren van de Heer. En hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heer. En in een brede verband is deze tekst bedoeld dat God door Jesaja heen tegen het volk zegt, hè, in Babylon, van je mag weer terug. Weer terug naar het land. En dat is mijn plan en ik zal het vervoeren. En je mag met mij optrekken. En met mij mag je meegaan. Je mag aan mijn kant komen, wat God zegt. Dat is wat God zegt. Kom aan mijn kant. Ik ga voor je uit. En een andere tekst, ik heb hem hier, Romeinen 8, vers 31, wat ook vaak wordt gebruikt, eigenlijk in deze theologie, is, ik zoek wel even erbij, heb je hem hier? Ja. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? God is toch voor ons? Ja. Ten eerste staat hier wel een woordje als, hè? Als. Als ons leven is. Als wij ons leven afleggen en zeggen, God, ik leef niet meer voor mijzelf, maar alleen voor u. Alles wat ik doe, doe ik ter ere van u. En als God dan, en dat woordje voor is heel interessant in het Grieks. Want letterlijk staat er, over iemand heen is. Ja, dat kun je juist niet vertalen. Hè? Maar als God over ons heen is. Hè, hij is voor ons, hij is achter ons, hij is naast ons, rondom ons. Als we ons leven zo leiden dat God ons alles is. Een vertaling die zegt het wel goed. Die zegt als God ter bedekking van ons is. Wie zal tegen ons zijn? Of een andere schriftwoordvertaling zegt bijvoorbeeld. Als God ten behoeve van ons is. Als God ons wil helpen. Hè? Nog weer, belangrijk, wel dat woordje als. Ja, als wij ons leven volledig aan God geven. En zeg, God, we willen voor u leven, voor uw glorie. We willen aan uw kant komen. dan mogen we weten, hè, in de bredere context, zegt Paulus hier, niets zou ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Nog hoogte, nog machten, nog krachten. Als wij in hem zijn, hè, dan zal ons niets kunnen scheiden. Maar zelfs hier, in deze tekst die als hoofdtekst wordt gebruikt, van God is toch voor ons. Hè, al je plannen zal je doen gelukken. Toch? Ja, maar wat staat in die tekst? Wentel je weg op de Heer. Hè, en hij zal het doen gelukken. Hij zal het maken, staat er letterlijk. Dus als jij je leven, levenspad op God richt. En zegt, God, ik wil het voor u leven. Hè, dan komt God aan, in die zin, aan onze kant. Om ons te helpen, ten behoeve, ter bedekking van ons. Als God over ons heen is. Ik vind het eigenlijk een supermooie tekst. En ik snap wel, je kunt het niet zo vertalen. Want dan snappen mensen dat niet. Dus ik snap ook heel goed, je moet iets. Ja, het woordje voor is ook niet verkeerd. Hè, maar het heeft een bredere en veel diepere betekenis. Romeinen 8 vers 31. Als God ter bedekking van ons is. Als we helemaal ons leven verborgen weten in hem. En wie zal dan nog tegen ons zijn? Hè, hij gaat dan, in het volgende vers zegt. Hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zal hij ons ook niet alle dingen willen geven. Zo'n God dienen wij. Hij die zelfs zijn zoon, het meest dierbaarste wat hij had, heeft gegeven. Zou God ons ook niet in alle dingen ons willen helpen, ons willen ondersteunen. Ten behoeve van ons willen zijn. Een retorische vraag natuurlijk. Antwoord is ja, tuurlijk. God wil dat absoluut doen. Weet je, als God in een leven komt van iemand, in jouw leven ook. Dan zal God niet zeggen, nou, maar nu sta ik aan jouw kant. Doe maar wat jij wil en ik ga jou zegenen. Nee, dan zegt hij, geef je leven over. Een aantal teksten hier. Over wat God doet. God die een helper wil zijn. Hij is nabij de gebrokenen en verbrijzelden van geest. God wederstaat de hoogmoedigen, maar nederigen. Geeft die genade, die geeft die kracht. Psalm 145 vers 18 zegt, God is nabij allen die hem aanroepen. God geeft kracht aan de mensen die weten dat ze hem nodig hebben. God zoekt mensen, God zoekt aanbidders in geest en in waarheid. En zijn ogen zijn ook gericht op de wereld. In de wereld om te kijken. Naar mensen die volledig hem willen dienen. Hem willen zoeken. Die zijn toegewijd aan hem. En ik denk dat God hier wil zeggen. God wil in je leven komen. Hij wil wel voor je zijn. Maar God zegt ook, ja, ik ben voor je. In die zin van, ik kies jou uit. Ik wil je laten zien wie ik ben. En ik wil je eeuwig leven geven. God is voor alle mensen. Maar het is niet zo dat je in een taxi stapt. En zegt, ja, maar ik wil daarheen. Rijdt u maar even daarheen. Nee, je stapt in een bus. Waarin hij de chauffeur is. Waarin hij de route uitstippelt. Je mag samen met hem aan zijn kant zijn. En samen met hem ook op de eindbestemming uitkomen. De Bijbel zegt heel veel over onderzoek jezelf. Kijk eerst naar jezelf. In 2 Korinthe 13 vers 5. Onderzoek jezelf of je wel in het geloof bent. Beproef jezelf. 1 Korinthe 11 vers 28 a zegt. Maar laat ieder mens zichzelf eerst beproeven. Paulus zegt nog even verder. Zegt hij, maar ik zal niet roemen. Maar over mijzelf zal ik niets anders roemen dan in mijn zwakheid. Ik zal roemen. In het kruis. Dat is de juiste houding. En dan zegt God, ik wil je helpen. Ik ben nabij jou. En ik wil ook de battles die jij tegenkomt. Daar wil ik jou in helpen. Ik wil je de overwinning geven. Ja, wij zijn meer dan overwinnaars door hem. Hè, die ons heeft lief gehad. God, zijn liefde is zo groot. Maar hoe kunnen wij God ooit beperken tot een God die wij voor onze karretje moeten spannen. Die mijn battles moet winnen. God is voor mij. En elke tegenstander die op mijn pad komt, is God tegen. Ja, dat is deze leer. En misschien wordt het wel niet zo bedoeld in die dagboekjes. Is het meer van God die is in die zin voor je. Dat hij van je houdt. Hij heeft zijn leven voor je gegeven. Wil in je leven komen. Wat je ook hebt gedaan. Ja, dat is waar. Maar als het betekent. Maar God die is voor je. Wat je ook doet. Nou, dan is dat gewoon onzin. Is gewoon dikke onzin. God is niet aan jouw kant als jij gewoon opzettelijk hem niet wilt dienen. Als je in zonde leeft. Maar denk je, maar ik ben wel geestelijk, ik ben wel spiritueel. En God, je helpt mij wel. En God die wil wel voor je zijn. Hè? Maar als je je leven in hem hebt gelegd. Ik wil vragen muziekteam naar voren te komen. En ze zelf even klaar te maken. Dan gaan we God nog aanbidden. En misschien zeg je, ja, maar dat heb ik toch nooit gezegd. God is voor. Maar toch is er iets. Altijd in de battles waar wij gaan. En dit soort dingen, deze teksten komen toch op onze pad. En wij proclameren het. Maar in de juiste context. Is het waar? Als wij in Christus zijn. Hoe vaak zegt Paulus het wel niet. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Als God om ons heen is. Als God ons bedekt. Als God ons alles is. Onze nummer één. En onze passie waar wij voor leven. Nou, wie zou ons dan kunnen scheiden van de liefde van Christus? Niemand. En God is vol liefde. Het is niet de vraag, staat hij aan onze kant? De vraag is, staan wij aan zijn kant vanochtend? En dan wil ik gewoon voor bidden als je zegt, ik wil aan uw kant staan. Ik wil u helpen. Ik wil u dienen. Het maakt mij niet uit. Maar ik wil uw dienaar zijn. Deze belofte, dat er geen wapentuig zal tegen je uitrichten en zou je kunnen overweldigen. Dat zijn de beloften van de dienaren van de Heer. Dat is ons erfelijk bezit. Fantastisch. En dat zijn dus krachtige teksten die we mogen proclameren in het juiste verband. En als we zeggen vanochtend, God, ik wil uw kant kiezen. Niet meer van, God, u staat toch zeker aan mijn kant. Maar zeggen, God, ik sta toch zeker aan uw kant. En als je dat wil zeggen met mij, laten we samen gaan bidden. En laten we gaan staan met elkaar. Heer, we willen vanochtend ook die keuze maken hier. Heer, we willen niet meer onze eigen zin doordraven en hopen. Of geloven zelfs. Dat u ons wel wil zegenen. Heer, maar wij willen onze weg wentelen op u. En u zal het ons doen gelukken. Heer, want u wil ons helpen. U wilt ons leiden. Heer, u wilt het beste met ons. U heeft ons zo lief. Heer, dat u ook in ons leven wil komen. Heer, in die zin bent u ook voor ons. Heer, u wil over ons heen komen. Heer, en niets zal ons kunnen scheiden van die liefde, Heer. Heer, en vanochtend als er dingen zijn dat we zeggen, wij draven toch door in onze eigen gedachten. We doen toch volgens onze eigen agenda of onze eigen roadmap. Heer, dat is zonde, want we missen ons doel. Heer, we willen vanochtend bidden en zeggen, Heer, hier heeft hij al mijn plannen, al mijn idealen. Heer, ik wil het afleggen. Zoals Paulus zegt, ik wil alleen maar roemen in Christus. Wie Christus is. En ik roem in mijn zwakheid. En dan mogen we zeggen, God is echt wel voor mij. God wil mij helpen. En ook in de moeilijkheden. Ik wil ook gewoon bidden, als we in de fases zitten. Heer, dat ook moeilijkheden op onze pad komen. Mogen we weten, maar u heeft mij wel uitgekozen. Omdat u zoveel van mij houdt. Heer heeft mij uitgekozen. Heer, om uw wil te doen. Paulus had ook een ontmoeting met Jezus nodig. Toen hij van zijn paard werd gegooid, gekieperd. Hij was op een verkeerde pad. En hij kreeg een oog ontmoeting met Jezus. En vanaf dat moment werd hij in Engels staat een bondservant. Een verbondsslaaf van Christus. Om hem te dienen, hem te eren, zijn leven voor hem te geven. Heren, dat hebben wij ook nodig. Zo'n ontmoeting. Zo'n commitment. Heren, en als deze gedachte ooit in ons opkomt. U bent voor mij en u bent tegen hem en tegen die. Heer, dat is niet van u. Heer, u bent voor mij omdat we u mogen dienen. Ik wil aan uw kant staan.